Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Er is zoveel om naar uit te kijken. Maar kijken we ook uit naar een ontmoeting met Jezus. Hoe goed kunnen we wachten op Hem, op een teken van zijn aanwezigheid of een aanduiding dat hij al is of weldra is? Laten we bidden tot de Heilige Geest, want hij is degene die ook het hart van Maria wist klaar te maken voor ze hem in haar lichaam kon ontvangen. Kom, Heilige Geest. We zijn soms heel oppervlakkig en kijken uit naar eten en drinken, feestjes, plezier maken, gezelligheid. Maar hoeveel tijd gaat er naar de Heer Jezus, naar de Vader, naar jou, Heilige Geest? We willen dat je ons hierbij komt helpen. Maak ons duidelijk wat een goede houding kan zijn, om tot die echte ontmoeting te komen met de levende Heer, die ons op elk moment van de dag kan redden. Ons ten diepste raken, ontroeren, bekeren. Hij komt ons tegemoet. Zullen we hem herkennen, een plaats geven, goed ontvangen? Kom, Heilige Geest. Jaren geleden werd ik geïnspireerd door een zinnetje uit Psalm 130 dat ik gehoord had bij de trappisten in Westmalle. Ik weet niet of ik het ga kunnen zingen. Ik heb weer al zo'n beetje kriebels in mijn keel. Ik wacht de Heer, ik wacht Hem. Ik hoop op zijn belofte. Ik wacht de Heer, ik wacht Hem. Ik hoop op zijn belofte. Misschien herhaal ik het nog wel eens een paar keren in het gebed op het einde van de uitzending. Maar ik wil graag beginnen met iets te vertellen, iets persoonlijk. Het gaat over het wachten. Ja, ik was als kind heel zenuwachtig. En als volwassen had ik het ook moeilijk met wachten. Mijn ouders hadden het er niet beter op gevonden dan de strategie toe te passen van 2 jaar op iets te doen wachten. Ja, en dat was zo'n beetje een onderscheidingsperiode, zo van, is dat wel geen bevlieging wat dat ze vraagt en zo. Bijvoorbeeld, ik zal eens even opsommen. Ik heb 2 jaar moeten wachten om naar de jeugdbeweging te mogen gaan. Dat wil zeggen van 6 tot 8 jaar. En 2 jaar om atletiek te mogen doen. Dat was van 12 tot 14. En ook 2 jaar om een hond te krijgen. Dat was denk ik van 18 tot 20. En dan van nog 2 jaar ook om naar het klooster te gaan. Dat was ook van 21 tot 23 jaar. In ieder geval, dat is met veel zagen en zo altijd opnieuw terug boven tafel gekomen. En soms zelfs met een scène en geween en alles erop en eraan. Maar ze bleven bij hun beslissing en ik moest wachten. En dat was toch wel iets waar ik geen spijt van heb. Op termijn heeft me dat heel veel geholpen. Want dat waren allemaal belangrijke stappen voor mij en ik heb leren geduldiger te zijn, te volharden en trouw te blijven aan mijn innerlijke oproep. Heel persoonlijk. Het was dus de prijs waard. Wanneer je wacht, is er ook een leegte. En die wordt dan soms ook opgevuld met iets. Bijvoorbeeld, je gaat je documenteren over hetgeen wat je graag zou doen of zo. Je gaat proberen een glimp op te vangen van iemand die dat al beleeft. En ja, dat zijn allemaal belangrijke dingen. Ja, bijvoorbeeld als je een reis wil maken of een kamp of een retrette wil meemaken, dan ga je daarvoor sparen en dus iets opofferen. Dus dat is eigenlijk allemaal niet niks. Je bidt ervoor dat de dag mag komen Je offert iets op, je verlangen wordt eigenlijk uitgezuiverd steeds groter. Ja? Maar zo is het ook naar personen toe dat je uit kan kijken. Bijvoorbeeld als kind, als ik bezoek kreeg van de familie, die waren van Oost-Vlaanderen en wij woonden in Brussel, dan zat ik al voor het raam, hè, altijd maar op de klok aan het kijken en of ze nog niet aankwamen. Zodanig dat als ik zag dat de auto er stond, dat ik al naar de deur liep, dat die al open vloog en dat ik direct in de armen van mijn grootmoeder kon lopen. Ik had thuis al opgeruimd, ik had al kussens klaargezet in de zetel en zo een extra stoel gezet enzovoort. Ik wil maar zeggen, mijn hart was er helemaal klaar voor om mijn familie te ontvangen. Dat was belangrijk. En ik denk zo van, ja, wat zou je doen als je op Jezus zou wachten, als die op bezoek zou komen? Hebt u dat al eens proberen voor te stellen? Elk groot feest is eigenlijk, is hij de gast? Is hij degene die we vieren? Want hij wil bij ons in ons hart, in ons huis geboren worden. Hij wil aan ons tafel zitten en zijn verhalen vertellen. Ja, hij wil ook deel hebben aan onze bruiloften, aan onze bekeringen en ons verdriet delen, naar ons luisteren, onze onmacht. En ja, onze rouwmomenten, dat vind ik toch wel heel belangrijk. En ik denk ook dat hij zeer zeker op bezoek komt als we ziek zijn, want dan hebben we veel tijd, hè. Ja, dat is toch niet niks. Hij komt op alle belangrijke momenten van ons leven, is hij er. Bij de Joden staat bijvoorbeeld op paasfeest, als ze vieren, altijd ergens de deur op een kier en is er altijd een extra stoel, want de Messias zou kunnen aansluiten en zou kunnen komen. Ik vind dat buitengewoon mooi. En ook, ze hebben nog een Chanukka-feest. En daar hebben ze 8 dagen voor nodig en dan elke keer 1 klein kaarsje dat ze bij aansteken. Tot het feest er is. Dat is een beetje wat wij ook doen met de advent. We hebben 4 kaarsen, 4 weken... Elke keer een nieuwe kaars aansteken, omdat Jezus, we kijken uit naar Jezus, hij is het licht van de wereld. Steeds meer licht, dat dus de duisternis verjaagt. Ik vind dat heel, heel mooi. Als het allemaal religieus geduid is, als we uitkijken naar Jezus. Ik zag zo in de winkel ook dat er adventshuisjes bestaan, met lades, in hout zelfs. En ja, dat is dan de bedoeling, zo je weet, dat is commercieel. Hè. Dat daar altijd iets ingestoken wordt, een snoepje en nog een snoepje en nog een snoepje, totdat het kerstmis is. En dan is de grote snoepdag, hè, van de cadeautjes en wat weet ik allemaal. Maar eigenlijk voor mij zou dat moeten iets zijn waar dat wij iets in steken als cadeautje voor Jezus. Bijvoorbeeld een gebed dat we schrijven, iets dat we ons voornemen voor die dag te doen, of waar dat we gaan op letten om iemand plezier te doen, of ja, weet ik veel. Dan zou kerstmis eigenlijk de apotheose zijn van een heel veel attenties en grote liefde voor Jezus. We hebben dan echt geoefend en niet aan onszelf gedacht, alleen maar aan ons mondje dat moet gevuld worden. We lezen ook dat in deze periode zoveel over de Messias, en dat zijn dan de profeten, gelijk Jesaja, die 800 jaar voor Jezus al die prachtige dingen al geschreven hebben. Dat is echt een opkikkertje voor elke dag voor mij. En ja, ook Johannes de Doper kende die en Jezus kende die Jesaja. En dus die hebben daar heel veel aan gehad ook. Johannes de Doper gaat er heel vaak op in. Mag Jezus komen ook nu? 2000 jaar later is het nog altijd nodig. Elke dag kan kerstmis zijn, zoals ook elke dag Pasen kan zijn of Pinksteren. Elke dag mogen we hopen op zijn aanwezigheid. Maar ja, dan moeten we er wel voor zorgen dat we niet in slaap dozelen. Hè? En wanneer ga je in slaap dozelen? Als je te veel gegeten of gedronken hebt, dan krijg je vaak, zeggen ze. Jezus eigenlijk, die wacht tot als wij er klaar voor zijn. En hij heeft veel geschenken voor ons. Hij wil ons binnentrekken in zijn licht. En dat is wat anders, hè, dan dat kunstlicht van in de straat of zo. Zelfs hoe mooi dat die lichtfestivals zijn, dat kan daar niet aan tippen. Want het licht van Jezus is iets in ons hart. Dat kun je niet vergelijken. Ik ga toch even in op Jesaja, het 40e hoofdstuk, van 9 tot 11 lezen. Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode. Verhef uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant. Verkondig het luid, ken geen vrees. Roep tot de steden van Juda, uw God is op komst. Zie, God komt met kracht, zijn arm voert de heerschappij, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen. De lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden. Dat is prachtig, hè? Dat is een van mijn lievelingsstukjes. Wie zou deze vreugdebode wel kunnen zijn? Ja. Dat is Jezus, hè. Natuurlijk. Hij is de vreugde van God. Hij is dat gezicht van God. Hij heeft dus alles in zich dat de Vader naar ons toe wil tonen. Hij is de goede herder die voor ieder van ons attenties heeft, voor klein en voor groot, de lammetjes zowel als de volwassen schapen. Hij brengt een blijde boodschap. De vreugdebode brengt de blijde boodschap. Het evangelie, euangelion, betekent blijde boodschap. Een vreugde die uitstraalt, elke mens innerlijke rust en hoop schenkt. Daarvoor is hij gekomen, maar hij blijft komen en hij zal wederkomen. Dat zegt Jezus zelf. Maar hij zegt ook, zal de mensenzoon het geloof vinden? Het geloof, daar komt het op aan. En Johannes de Doper, ja, die heeft die opdracht van God gekregen om de mensen in die tijd voor te bereiden op die Messias, dat ze hun hart klaar zouden gemaakt hebben, dat ze hun slechte gewoontes weg zouden zijn. Zodanig dat die mensen dat ook gewoon vragen, hè. Die zijn eenvoudig genoeg. De soldaten vragen het zelfs, wat kunnen wij doen? Hij wil content zijn met uw soldij en niemand afpersen of zo, bijvoorbeeld, dat is maar een voorbeeldje. En wij dan? Ja, het is ook een bekering voor ons hart, hè. Bijvoorbeeld, hoe moeilijk is het om aan tafel te gaan met mensen waar je ruzie mee gemaakt hebt, bijvoorbeeld zelfs in de voorbereiding van het feest. Of die niet spreken of bijna niet deelnemen aan het gesprek. Amper iets eten van hetgeen dat je klaargemaakt hebt. Ja, het vraagt een inspanning om een goede sfeer te scheppen in ons hart. Om bereid te zijn Jezus te ontvangen in elke medemens. Die ooit ook in de hemel misschien bij ons aan tafel zal zitten. Ja. Het is eigenlijk wel veel gemakkelijker om lekker eten te maken, hè, of dat te laten brengen, hè, te kopen en te laten leveren, dan de hele avond aandachtig te blijven voor elke persoon. Het is ook veel leuker en veel gemakkelijker te versieren en alles te doen blinken in huis, dan een gesprek te voeren waar iedereen kan aan deelnemen en zich goed bij voelt. En ik denk dat het nog een veel grotere uitdaging is mensen uit te nodigen voor de Eucharistieviering, in plaats van bijvoorbeeld alleen maar voor het kerstfeestje. En gebed? Krijgt dat een plaats? Durven we bidden met vreemden samen? Want bidden, ja, dat is je ook een beetje kwetsbaar opstellen. Mensen kunnen dan horen wat je zegt en er je daden naast plaatsen. Gebed en daden zouden moeten samengaan. Zijn we waarachtig? Durven we dat aan? Jezus die staat klaar om onze vreugdebode te worden, om alles te heropstarten, een nieuw begin te maken. Bijvoorbeeld met uw familie, vrienden, buren, de gewone mensen onder elkaar. Herder zijn voor elkaar, voor alle mensen, met Jezus als voorbeeld. Een beetje, ja, zoals Jesaja het beschreven heeft. Wachten. Uitkijken naar vernieuwing. Wat is er te zien van ons geloof in onze daden? Is er geloof? Is er een relatie met de Heer? Al die wachttijd, dat is een kans om te herbronnen en te verinnerlijken. Om een beetje bij die teksten, die de kerk ons toch aanbiedt, beter stil te staan, daar wat over te bezinnen. Ja, dan zijn er toch wel 4 mooie weken om die vriendschappen en die vreugde een boost te geven. Ik zou zeggen, het is een vaccin tegen de ziekte van het materialisme. Van brood en spelen en die zoethoudertjes om de bevolking kalm te houden. Ja, dan denken ze niet aan de armoede en aan de, zijn ze onverschillig en ze denken niet aan verveling niet meer. En ja, allee, kom, ze profiteren van het leven. Het is zo oppervlakkig. Laten we lichtje per lichtje in ons hart aansteken. Laten aansteken. Maar misschien ook voor uw raam een kaarsje zetten. Met een boodschap. Niet alleen maar zalig kerstmis. Hè. Een zinnetje. Iets dat de mensen kan aanspreken. Dat je bijvoorbeeld langs de kant van de straat of zo. En als ze dan voorbij komen, dan zien ze dat lichtje en ze zien de tekst. Je kan dat ook regelmatig veranderen, dat ze curieus zijn, hè, nieuwsgierig, om te zien wat heeft ze nu of wat hebben ze nu erbij gezet. Misschien kan je ook een vraag stellen van mee te doen aan iets bepaald. Een actie of zo. En dan krijg je ineens de bel. Wat ga je doen? Ga je open doen? Misschien is er iemand die zegt, ik wil wel meedoen. Jezus klopt aan onze deur. Mag er binnen? We gaan nu zingen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Dat staat op cd, nu en altijd.
Waarheid bevrijd ons, zijn er mij.
Wanneer we uitkijken naar de komst van Jezus, mogen we niet vergeten dat God alles op alles heeft gezet om naar ons uit te kijken. En hij heeft uiteindelijk besloten om mens te worden onder de mensen. Ja, en je ziet hem al, dus hè, zijn een engel sturen, Gabriel, naar Maria. En dan de hele hemel die aan het wachten is, aan het uitkijken. Wat gaat ze zeggen? Gaat ze ja zeggen? En dan, als ze ja gezegd heeft, wordt Jezus in haar schoot aanwezig, komt hij aanwezig. En dan moet ze er ook 9 maanden op wachten. 9 maanden uitkijken naar het gezichtje van de Zoon van God. Het gezichtje van God. Goh, dat is toch prachtig. En dan gaat Jezus opgroeien en hij gaat daar toch wel heel lang tijd voor nemen vooraleer hij aan zijn openbaar leven begint, 30 jaar zeggen ze zo, voordat hij openlijk begint te spreken. Tevoren dus verborgen. En waarom wacht hij zo lang? Omdat hij wacht op een teken. Hij wacht op dat teken dat eigenlijk Johannes de Doper moet geven, zonder dat hij weet dat dat vandaar gaat komen. Ja, dat hij mag gaan beginnen, want hij is bezig met de mensen klaar te maken voor die ontmoeting met de Messias. Ja, dat is toch wel eigenlijk een heel avontuur. En ik moet dan denken zo aan een verhaal dat ik altijd heel mooi heb gevonden, maar ik heb dat dus niet, dat verhaal. En dat gaat over een jongen. Die moet van een bepaalde stam zijn, misschien is het een Indianenstam. En daar was een grot in die omgeving van die stam. En in die grot was een muurschildering met een gezicht. En men zei tegen dat kind, tegen de jongen, dat dat een schildering was die de geest van God daar had gemaakt en dat dat een gezicht was en dat dat toen een toekomstige leider zou zijn. Huh? Dat manneke was geweldig aangetrokken door dat gezicht. Hij ging altijd in die grot zitten, van kleins af aan. En als ze hem kwijt waren, moesten ze hem daar maar gaan zoeken. Hij heeft dat volgehouden, ook in zijn puberteit, ook als hij al wat ouder was. In ieder geval is daar heel veel gaan voorzitten voor dat gezicht. En wat is er gevolg? Dat de mensen van dat dorp of van die stam zeiden, heb je hem al goed bekeken? Zien jullie dat ook? Dat hij erop gelijkt. Hij gelijkt op die muurschildering, op dat gezicht. Hij had daar zoveel voor gezeten. Mooi, hè? En hij is hun leider geworden. Hij had er ook alle talenten voor om een leider, om een goede leider te zijn. Ik dacht zo van, wij kunnen dat ook. Want elke keer als we gaan bidden, hè, en voor de aanbidding zitten, dus voor het heilig sacrament, voor de hostie, dan gebeurt dat ook met ons. En als wij luisteren naar het woord van Jezus, dan gebeurt er door de Heilige Geest ook iets in ons hart. De Heilige Geest is dan bezig met ons te vormen naar het beeld en de gelijkenis van God. Van Jezus. Hij is, zoals in de schoot van Maria, dat gezicht van Jezus, de hele persoon van Jezus, in ons aan het vormen. Wij worden meer en meer een andere Jezus. En wat gaat er dan van ons uit moeten gaan? Zo'n beetje zoals wat dat de Vader ook doet. Hij kijkt uit. Hij kijkt uit naar zijn verloren zoon. Naar wie kijken wij uit? Wie zijn de verloren zonen? En hij ziet hem al van ver af komen en hij loopt er naartoe. Ook al weet hij dat hij veel, praktisch alles verspild heeft en zo. En dat hij er heel lang heeft moeten op wachten. Geen verwijt, niks van verwijten. Alleen maar vreugde. Eindelijk is hij thuis. De andere broer, die heeft die jongen eigenlijk uit zijn leven geschrapt. Hij heeft zich ingespannen om hard te werken. En hij vindt dus dat alles hem toekomt. Hij heeft ervoor gewerkt. Hij vindt dat normaal. Hij heeft in feite die barmhartigheid van de Vader niet ervaren. Hij deelt die ook niet. Hij is niet blij met de terugkeer van zijn broer. Je moet je afvragen, en wij dan, hè? Is er wel echte vreugde en liefde die wij kunnen doorgeven? Die we anderen ook kunnen gunnen. die het misschien op het eerste zicht niet verdienen. En wij zelf, met wat zijn wij bezig? Zijn we het aan het verdienen? Kunnen we het verdienen? Gods liefde kun je niet verdienen, je krijgt die. Zo was er iemand, ik heb die zelf gehoord, die was 40 jaar, die had op eigen kracht echt al zijn dromen kunnen verwezenlijken. Hij had goed gestudeerd, had zijn diploma gehaald, hij had een goed betaalde job, hij had een heel lieve vrouw die hem trouw was en hij had kinderen. Hij had dat huis waar dat ze in woonde voor een groot deel ook zelf gebouwd en aan verbouwd. En ze hadden nog geld over om op reis te gaan. Wat wilde nog meer hebben van het leven? Hij moest toch perfect gelukkig zijn. Hij is in een depressie terechtgekomen. Want hij had niets meer om voor te werken. Hij had het allemaal bereikt. Hij kwam in een grote leegte terecht. En gelukkig, gelukkig voor hem, is hij op het spoor gekomen van Jezus dankzij een gebedsgroep. En hij heeft zich op zijn knieën gezet voor ons allemaal om God vergeving te vragen voor al die tijd dat hij eigenlijk dacht dat hij God was, waarschijnlijk. En hij is rechtgekomen als hij is beginnen te vertellen over wat dat er dan als zending uitgekomen is, als vernieuwing. En hij is dus begonnen met dus de stenen te verleggen, laat ons zeggen, en de heuvels en de bergen plat te maken voor de mensen die, ja, zonder papieren. Dat zijn bergen, hè, van administratie, van papieren, en dat is ingewikkeld. Je moet daarvoor invullen en dat invullen en je moet dat opzoeken en dat moet in orde zijn. Goh, en er zijn subsidies aan te vragen voor dit en voor dat. En voor die job moet je solliciteren. Dat is ongelooflijk. En daar heeft hij zijn schouders onder gezet. En het is een heel andere mens geworden. Hij heeft het licht gezien. Hij heeft gevoeld, ik moet mij inzetten voor anderen. En het is, ja, hij is rechtop gekomen. Bijna een verrezen heer. Zo. Ik vond dat toch een heel mooi verhaal, omdat ik het zelf heb meegemaakt. Dat ik toch dacht zo van, werken, 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 pas op. We moeten toch ook openstaan voor de gaven die God in zijn handen heeft. Johannes de Doper die herhaalt dus ook oude profetische woorden van Jesaja 40ste hoofdstuk. En ik ga Jesaja lezen, het 40ste hoofdstuk, 5e vers. Baan de Heer een weg in de steppen. Effen voor onze God een heerbaan in de woestijn. Elk dal moet gevuld, elke berg en heuvel gelijk gemaakt worden. Alle oneffenheden moeten vlak, de rotsmassa's een vallei worden. En verschijnen zal de glorie van de Heer en alle vlees zal daarvan getuigen zijn. Dus dat is zo'n beetje wat dat die man gedaan had. Maar ik heb nog een ander verhaal en dat is het verhaal van een Roemeense arme vrouw. Ze heet Mariana, denk ik. Of Marian. Ik heb het niet goed verstaan. En ze is komen getuigen op de vijfde dag van de armen in Assisi in aanwezigheid van paus Franciscus. En zij wilde getuigen vooral voor de dankbaarheid voor de mensen die zich voor haar hebben ingezet. Ik begin haar verhaal. Ze hadden weinig geld en ze woonden dus nog in Roemenië. En ze is weggegaan uit Roemenië om te komen werken in Italië, in Rome. Maar haar man had niet graag dat ze de kinderen mee zou nemen, dus die waren daar gebleven, in Roemenië. En ze heeft dat dus verschillende jaren gedaan en geld opgestuurd en zo. Maar toen is haar man zeer zwaar ziek geworden en ze is teruggekeerd naar Roemenië om haar man te verzorgen en haar kinderen op te vangen. En als die man gestorven is, is ze toch terug naar Italië en Rome gegaan. Daar heeft ze dan een hele tijd goed kunnen werken, tot ze een tumor heeft gekregen in haar rug. Het was geen kwaadaardige, maar toch wel een tumor die heel, heel moeilijk zat. Hij zat tussen haar ruggenwervels. En dat drukte en dat gaf heel, heel veel pijn. Zodanig dat ze eigenlijk op den duur niet meer kon werken. En ja, ze zou moeten geopereerd worden en zo, maar dat was allemaal heel erg duur. En op een bepaalde dag moet ze dus haar werk opgeven en de Caritas-organisatie heeft zich blijkbaar heel goed met haar bezig gehouden en die zeide haar, je moet blijven geloven in de goddelijke voorzienigheid. En inderdaad, meerdere mensen hebben voor haar ingesprongen. Ze zijn voor haar gaan boodschappen doen, ze hebben gekookt, ze hebben de was gedaan, gekuist in haar huis en zo. En de dokters hebben gratis operaties uitgevoerd. 10 dat schijnt. En heel dure operaties als je die moet zelf betalen. Maar ze heeft ze niet moeten betalen. Ik heb wel gezien op tv dat ze nog steeds in een rolwagen zit. Maar ondertussen kan ze getuigen. Ik kan getuigen, zegt ze, dat ik alles heb gekregen dankzij de vele mensen die ons hebben geholpen. En nu zijn mijn kinderen afgestudeerd, 20 en 24 jaar. En zij zorgen nu voor mij. Ze kuisen, ze doen de was, de boodschappen. En ik kan zeggen dat God mij nooit alleen gelaten heeft. De parochie, de mensen van Caritas en zo. Ik geloofde in God en ik bad tot hem, reeds als kind. En nu nog. Maar ik heb al die zware jaren van beproeving mogen rekenen op zijn steun en zijn kracht. Via mensen bedoelt ze dus. Hè? Dat deze vrouw met heel haar gezin is rechtop gebleven, al die moeilijkheden heeft overwonnen, dat heeft ze te danken aan al die mensen die zich hebben ingezet voor haar. Die liefde van Jezus hebben doorgegeven en uitgestraald. En zij is blijven uitkijken naar Jezus' hulp. Ze heeft gebeden en gelooft in de goddelijke voorzienigheid. En nu was ze daar volop aan het danken voor al die mensen. En dat vond ik zo mooi, want veel mensen vergeten nadien te danken. Hè? Maar zij niet. Zij heeft het heel uitgebreid gedaan. Ik wil nog een ander verhaal vertellen en dat over ene jongen die toch eigenlijk iets heel moois heeft bereikt. Het is een Nederlander, hij heet Bas Timmer. Op dit ogenblik is hij 31 jaar, want hij is geboren in 1990. En hij heeft iets ontworpen voor de daklozen en de vluchtelingen, een wind- en waterjacht. Een waterdichte jas die kan omvormd worden tot slaapzak. Dus een waterdichte jas. En je kunt die achteraf ook nog gebruiken als slaapzak. Hoe is hem daarbij gekomen? Ten eerste, hij heeft modeacademie gevolgd in Twente. En hij was al bezig aan een eigen kledinglijn voor buitenshuis. Dat is de context. Maar waarom heeft hij dit nu gemaakt? Want dat heet een shelter suit. Shelter, dat wil zeggen dat je kunt daarin schuilen en suit is dus de jas. En dat komt omdat hij op de hoogte gebracht is door vrienden van de vader van een van die vrienden die gestorven is aan onderkoeling op straat omdat hij niet in een opvanghuis is kunnen gaan slapen. Hij is dus doodgevroren. Ja. En dat heeft hem zo'n schok bezorgd dat hij gedacht heeft, ik wil iets doen. En dat is dus een hele organisatie ondertussen, Shelter Suit. Hoe maken ze dat? Want dat is echt beloond ook geweest, als voorbeeld genomen, omdat dat ecologisch is, zo van met recyclage. Ik zal eens even uitleggen hoe dat hij het maakt. Hij gebruikt dus de buitenvoering, dat is eigenlijk van overschotten tentdoeken. En de binnenvoering, dat zijn gerecycleerde slaapzakken die ze uitdelen op festivals. Maar nu delen ze zijn shelter suit uit in Lesbos bijvoorbeeld, op die eilanden waar dat die vluchtelingen toekomen en zo. Of dat er ook een gelovige impuls is, kan ik u niet zeggen. Of dat het echt vanuit zijn geloof in God is, dat kan ik u niet zeggen. Denk eerder het medeleven omwille van die concrete mens die daar gestorven is, die de vader van een van zijn vrienden. Maar wat denkt je dat Jezus gaat zeggen op het laatste oordeel? Hij zal zeggen, ik had het koud en jij hebt mij een jas en een slaapzak gegeven. Zowel als dat hij zegt, ik had honger en ik had dorst en je hebt mij te eten en te drinken gegeven. En ik was vreemdeling of ik was gevangen en je bent mij komen bezoeken. Jezus is daar heel blij mee en wij ook. Misschien moeten jullie maar eens nadenken. Welke zijn mijn talenten? Waar kan ik met mijn talenten iets voor doen en voor wie? Waar kijk ik naar uit? Waar kijk ik van weg? Wie zou Jezus zien? Waar kan ik hem ontmoeten? In de stilte misschien? In het gebed? Met of alleen? Met anderen of alleen? Of meedoen aan een bepaalde actie voor het goede doel? Welke heuvels moeten er weggewerkt worden? Hinderpalen in mijn relaties? Kijk ik uit naar de terugkeer van iemand die nieuwe kansen nodig heeft of loop ik daarvan weg? Als die wilt aanbellen, blijf ik dan achter de deur staan zonder open te doen? Laten we rustig beginnen met te bidden tot Maria. Misschien dat haar ja-woord ook ons ja-woord kan worden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is mens geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We gaan nu nog even verder bidden met Psalm 130. Ik ga stukje per stukje nemen, twee versjes telkens. Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Ik wacht de Heer, ik wacht hem. Ik hoop op zijn belofte. Jezus, met zoveel mensen in nood willen wij bidden. Luister naar hun stem. Inspireer via je Heilige Geest wat men kan doen om hen bij te staan in hun zoektocht naar geluk, in hun diepe nood om een land te vinden waar ze welkom zijn, een job om hun gezin te onderhouden, een geneesmiddel, een juiste diagnose om te genezen, een luisterend oor om hun angsten te kunnen uitspreken en zo te groeien naar hoop en duurzame oplossingen. Kom, Heilige Geest, inspireer ons allen tot de juiste woorden en daden die een verschil kunnen maken, hoe klein ook. Als gij zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u. Ik wacht de Heer, ik wacht hem. Ik hoop op zijn belofte. Jezus, met de jongeren die zich hebben laten meeslepen in geweld, in drugs of in nepplezier, roepen wij om vergeving, vragen wij om redding. met de jongeren die in instellingen vertoeven, gevangenissen smeken wij om nieuwe kansen en vergeving. Kom, Heilige Geest, inspireer de bezoekers, de almozeniers, om hen te begeleiden zoals de Hemelse Vader het zou doen, zoals Jezus het ons is komen tonen. Wij geloven dat het mogelijk is een nieuw begin te maken. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Ik wacht de Heer, ik wacht hem, ik hoop op zijn belofte. Jezus, ons gebed wil al van 's morgens gericht zijn op uw komst. Niet alleen voor onszelf, maar voor elke mens die we die dag gaan ontmoeten. Wat we ook horen aan slecht nieuws, van mensen persoonlijk, op tv of de sociale media. We willen getuigen dat er een God is die niet onverschillig is en dat Hij zijn Zoon naar ons gezonden heeft om ons nabij te zijn en te redden. We willen hen tegemoet gaan, eventueel op straat of zingend in een station, aan de ingang van een kerk, twee aan twee gezonden om mensen aan te spreken. Ze kijken misschien uit naar u. Kom, Heilige Geest, geef ons de genade heel even het gelaat van Jezus te zijn voor de toevallige mensen die we ontmoeten. Leer ons te onderscheiden wat wel aan bod kan komen en wat te vroeg is om te beluisteren, te overrompelend. Kom, Heilige Geest, schenk ons de genade van wijsheid. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Ik wacht de Heer, ik wacht hem, ik hoop op zijn belofte. Jezus, wij willen ons laten reinigen door het sacrament van de biecht. Onze gedachten zijn niet altijd vertrouwvol, opbeurend dankbaar voor alles wat er in ons leven gebeurt. Onze lippen zijn niet altijd even rein. Woorden kwetsen soms. Onze daden zijn vaak egocentrisch, weinig edelmoedig naar anderen toe. We vragen om vergeving en geloven in uw barmhartige, geduldige liefde. Verlos ons van onze ikgerichtheid. Kom, Heilige Geest, laat ons evolueren van ik naar wij en naar een samen tot geluk en hoop. Voor God is niets onmogelijk, zei de engel Gabriel aan Maria. Hier zijn we, versterk ons geloof. En om te eindigen gaan we dan nu nog zingen Hef uw handen op naar hem, ook van de cd Nu en Altijd Forever. Dank u voor uw aandacht.